Hey, wat leuk dat je komt luisteren. Eerst nog even dit. Sommige ondernemers die voelen gewoon, ik hoor niet thuis in de middenmoot. En wat mijn bedrijf nu oplevert, klopt gewoon niet met hoe waardevol het is wat ik doe. Herken je dit? Dan moet je mijn boek 5 Star Business zeker lezen. Het werd in korte tijd de nummer 1 bestseller en het gaat over verdienen wat je waard bent. Want uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het echt magisch is om de shift te ervaren als je stopt met het doen van concessies en echt gaat staan voor je waarde. Heb je mijn boek nog niet? Bestel het dan op 5starbusiness.nl en je ontdekt hoe je voorgoed je standaard verhoogt, zowel in je business als in je leven, en hoe je financiële vrijheid creëert met een premium aanbod en een handjevol topklanten. Dus maak je los van de middenmoot en bestel mijn boek op 5starbusiness.nl. Welkom bij de Nienke van der Lek podcast. Ik ben Nienke van der Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Marijke, van harte welkom in de podcast vandaag.
Dank u wel.
Ja, zo leuk om jou hier te hebben, want wauw, wat was het een journey, hè?
Absoluut.
Ja, want ja, als ik denk aan het begin dat we elkaar leren kennen. Het was eigenlijk niet heel makkelijk om direct te starten met de coaching, hè? Misschien kan je ons even meenemen naar het allereerste moment dat we elkaar spraken. Maar misschien is daar al zelfs iets aan vooraf gegaan, want waarom spraken wij elkaar überhaupt?
Goh, de eerste keer dat we elkaar gesproken hebben is 2 jaar geleden, denk ik. En dan was ik samen met mijn partner zwembaden en maatschrijnwerk aan het doen. Wat dat jullie in Nederland timmerwerk noemen, denk ik. En toen was eigenlijk mijn vraag van, kijk, we willen met dat bedrijf groeien. Kan je onze coach worden? En op dat moment heb jij gezegd van, ik voel het niet. Ik voel de goesting is niet het juiste woord, maar ik voel dat bedrijf niet. Ik zie in een aannemersbedrijf ook heel veel gedoe. En mijn verhaal is big business with ease. Dus we gaan dat niet doen, heb jij toen gezegd. En dan hebben wij een jaar een andere business coach genomen. En die heeft dan eigenlijk ons wel een beetje op gang gezet om ons bedrijf een andere vorm te geven. En dat is het uiteindelijk ook geworden. We zijn dan begonnen met huizen te kopen, renoveren en door te verkopen. En we hebben er helemaal ons ding van gemaakt. En we zijn daar helemaal gaan groeien. En dat paste ons heel goed. En dat ging veel beter dan die zwembaden en dat maatschrijnwerk. En na een jaar had ik zo het gevoel van, oké, ik moet precies toch eens terug contact opnemen met Nienke, want ik zat fulltime voor een groot bouwbedrijf te werken. We hadden dan de eigen huizen die we aan het verbouwen waren en dat was wel allemaal heel veel aan het worden. Maar ik zag niet direct hoe dat ik daar, zonder dat groot bouwbedrijf, een eigen tweede zaak van kon maken, om het zo te zeggen. Hoe dat ik dan mijn eigen trajecten of mijn eigen big business with ease zou kunnen opstarten. En dat was dan mijn tweede vraag aan u. Van, ja, dus het ene bedrijf loopt nu, wat gaan we nu doen met het andere?
Ja, precies, want jij zat ondertussen in loondienst nog bij een ander bedrijf, hè?
Ja, op zelfstandige basis. Ja.
Op zelfstandige basis, ja. En daar wilde je van loskomen, maar je zag nog niet voor je, wat moet het dan worden?
Nee, helemaal niet. Ik wist welke richting dat ik uit wou, in de zin van hoe een eenvoudig bedrijf dat ik wou. Ik wou niet met 10 man personeel en zo gaan werken, dat wist ik heel zeker. Maar wat ik kon gaan aanbieden, hoe dat dan moest gestructureerd worden, wat dat daar wel en niet in kon zitten. En ik had geen flauw idee.
Ja, dus we hadden opnieuw een gesprek met elkaar. Dit was eigenlijk het verhaal. En vanuit mijn kant was het zo, wat je net zei van je miste goesting. Of ik miste dat bij jou. Het was het type bedrijf, maar het was ook dat ik het vuur nog miste in je. Hè? Dus wat ik nodig heb, is dat een ondernemer urgentie ervaart. Omdat ik weet dat de doorbraak, de transformatie, vindt alleen plaats als daar echt een innerlijke motor aan is. En die tweede keer dat we met elkaar spraken, had ik een hele andere energie voor me. Hè? En toen was je echt klaar om de stap te gaan nemen. En tegelijkertijd was het ook een stap in het onbekende. En misschien kan je ons daar mee naartoe nemen. Want hoe zag die stap voor jou eruit? De stap in het onbekende. Neem ons eens mee in die fase.
Ja, eigenlijk was dat een heel onzekere en spannende fase. In die zin dat ik wist eigenlijk wel van, ik wil samen met Nienke aan de slag gaan en ik wil heel een nieuw bedrijf vormgeven, maar ik wist totaal niet wat dat van mij ging vragen, wat dat we uiteindelijk als product gingen aanbieden. Dat vond ik nog het allermoeilijkste, dat ik geen product had voordat ik ja zei tegen u. Laat staan dat ik al klanten had. Ik werkte dan nog voor dat bouwbedrijf, waar dat ik wel voelde dat het einde misschien in zicht was. Maar toch, dat vroeg nog aandacht en dat vroeg nog heel veel tijd. Dus er was heel veel ruis, chaos, onduidelijkheid, denk ik. Ik denk dat dat echt wel mijn start was. Heel veel chaos.
Ja, ik denk dat heel veel ondernemers ruis, onduidelijkheid en chaos herkennen en ervaren. Sowieso in hun dagelijkse realiteit als ondernemer. Hoe heb jij om kunnen gaan met de onduidelijkheid, de chaos en de ruis?
Ja, eigenlijk ons eerste 1-op-1 gesprek al, was er direct een aanbod. Je hebt me heel prangende vragen of heel indringende vragen gesteld en ook heel fel op mijn gemak gesteld, want ik zei, ja, maar daar ben ik niet zo goed in. En dan zei je, oké, dan zit dat niet in je aanbod. Waar ga je wel van aan? Waar zit je wel heel goed in? Wat doe je heel graag? En ik mocht dat allemaal vertellen en jij zei na een half uur of zo, ik denk als jij zo en zo gaat aanbieden, dat heel hard bij u gaat passen. En ik voelde direct van, ja, dat is wat ik wil aanbieden. En eigenlijk was toen al een heel groot deel van de chaos en de ruis weg, gewoon omdat ik al wist van, oké, ik weet al wat ik wil gaan aanbieden, ik heb een product nu, en nu kan ik er eens naartoe werken, nu kan ik dat gaan structureren, nu kan ik dat gaan opbouwen, ik kan daar een traject van gaan maken, ik kan gaan nadenken, hoeveel mensen wil ik daar per jaar mee helpen, wat heb ik daarvoor nodig? Allee, dan komt mijn ingenieursbrein aan de gang.
Ja, ja. En jij zag zelf nog niet wat er eigenlijk voor je neus lag, hè? Qua aanbod.
Ik zag het helemaal niet.
Ja, vertel ons eens even van, want eigenlijk was het gewoon een blinde vlek en werd er in dat eerste gesprek, onze eerste coachingsessie, werd er iets duidelijk wat voor jou eigenlijk te vanzelfsprekend was om zelf te kunnen bedenken, maar wat wel helemaal klopte. Wat was dat precies?
In dat eerste gesprek, ik denk dat ik vooral verteld heb, of je hebt mij vooral vragen gesteld, van wat doe je graag, waar zit je sterk in, wat zit je nu aan het doen met je ander bedrijf, wat doe je, waar word je gelukkig van, met wie werk je graag, en op zich, ik wist die antwoorden wel allemaal, maar ik kon dat niet zelf samenleggen tot, misschien is er dan ook wel vraag naar dat er iemand anders daarmee gaat begeleiden.
Ja, en wat is het precies? Wat werd toen, wat viel op zijn plek?
Dus wat mijn aanbod geworden is, dat ik nu andere ondernemers begeleid die willen gaan investeren in transformatievastgoed, dus die een oud pand willen kopen, renoveren en terug in de markt willen zetten voor verkoop of verhuur. Omdat dat eigenlijk is wat wij met ons andere bedrijf ook elke dag doen. En voor u was dat zo logisch van, ja, je doet dat elke dag in de praktijk, waarom zou je dat niet doorgeven aan iemand anders? Maar ja, dat is dus, het lag voor mijn neus, maar ik zag het zelf niet.
Ja, dus jullie deden het al met jullie andere bedrijf, maar het was eigenlijk gewoon ook een hobby van jullie samen eigenlijk. Iets wat jullie samen hadden uitgevonden in jullie persoonlijk leven, waar het bouwbedrijf natuurlijk een ultieme uitkomst bood, omdat die panden gerenoveerd moesten worden. Dus het is iets wat je leert, wat je passie is en waar je echt een hele goede oplossing voor hebt. Iets waarvan je weet, in ieder geval, dat is waar ik natuurlijk dan heel goed naar luister. Inderdaad, het is belangrijk als het gaat om je aanbod, dat je daar jezelf in kwijt kan. Dat is iets anders dan dat je jezelf erin verliest. Maar dus dat je passie kan leven, dat je iets waar je gewoon goed in bent, waar je ervaring mee hebt, waar je gepassioneerd over voelt, dat je er dat in kwijt kan. Maar wat ik dan vooral ook wil achterhalen, is hetgene waar je gepassioneerd over bent, wat je goed kan, wat je graag doet, is dat ook iets wat een oplossing kan zijn voor een probleem wat bepaalde mensen ervaren, waar zij geld voor over hebben. En hoe hoger de urgentie, hoe meer bereid zijn en hoe meer mensen bereid zijn te investeren. En nu zijn er natuurlijk genoeg ondernemers die eigenlijk veel te veel winst draaien en die ja, dat geld moeten herbeleggen. Alleen niet weten, hoe kom je nou aan zo'n eerste pand? En daar had jij inmiddels ervaring mee. En ook met het opknappen en weer meer met het doorverkopen. Dus daar heb je dan een soort sweet spot te pakken. Tussen wat je zelf heel goed kan en wat je leuk vindt. En wat je hebt ontdekt. Daar hebben jullie een formule in bedacht en ontdekt. En dat het dus een oplossing kan zijn voor een probleem voor een deel van de markt.
Ik denk dat dat vooral de laatste is wat jij hebt toegevoegd. Want vanuit ons hoofd was dat, ja, maar dat kan toch iedereen al. Iedereen weet toch wat je moet kopen en wat je daar dan aan moet doen om dat terug met winst te kunnen verkopen. En het waren jij die zei van, oh, maar dat is wel iets waar dat mensen waarschijnlijk wel op zitten te wachten, waar dat mensen wel hulp bij kunnen gebruiken. Omdat het voor ons zo evident was, zag ik ook niet dat daar misschien wel mensen inderdaad mee in de knoop zitten. En nu zoveel maanden later inderdaad, keiveel mensen zitten met dat idee in hun hoofd en laten mij dan weten van ik ben hier al jaren over aan het nadenken, maar ik heb nooit de stap durven zetten of ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen of ik wil het niet alleen doen. Maar ik had dat zelf allicht niet kunnen bedenken dat dat voor andere mensen moeilijker is dan voor ons, omdat wij er alle dagen in zitten.
Ja. Ja, en dat is zo heerlijk ook aan een premium aanbod. Dat je, ja, zoals ik het net formuleerde, jezelf kan je helemaal erin kwijt.
Klopt.
En dat maakt ook dat het met ease kan.
En dat het ook met plezier is dat als je een klant mocht voorstellen, dat je echt een voldaan gevoel hebt.
Ja, ja. Hey, nou, je hebt inmiddels, ja, dit is gewoon wat je doet. En je hebt in een jaar tijd supermooie zichtbaarheid opgebouwd. En steeds meer klanten weten jou te vinden. Neem ons eens mee naar het moment dat je allereerste premium klant mocht verwelkomen.
Ja, dat was wel heel spannend natuurlijk. Je had mij al een hele tijd gezegd van je eerste klant die gaat waarschijnlijk uit je laaghangend fruit komen. Maar ik zag geen laaghangend fruit. Ik heb daar echt heel hard mee geworsteld. Dat heeft wel wat weken / maanden geduurd, denk ik, tegen dat ik daaruit was. En dan op het moment was ik het zo beu dat ik die eerste klant niet had. En dan heb ik een podcastmaker hier in Vlaanderen aangesproken, omdat ik heel graag naar zijn podcast luisterde. En ik heb gewoon gezegd van, kijk, ik denk dat wat ik aanbied, dat perfect past bij uw luisteraars. Even een kennismakingsgesprek gedaan met iemand en die zei, ja, top, dat gaan we doen. Dus ik mocht in die zijn podcast komen, die had best wel al veel luisteraars. En daarna, ja, mijn website stond nog niet op punt. Ik had nog geen e-book, dat was bijna klaar, maar dat was nog niet klaar. Maar daarna zijn zo de eerste gesprekken binnengedruppeld. En uit een van die eerste gesprekken zijn met Nene de eerste klanten gekomen. Dus dat was wel echt heel fijn.
Ja, ja. Wat heeft die eerste klant voor jou betekend? Waar stond het voor?
Voor bevestiging. Bevestiging dat wat wij aanbieden inderdaad iets is dat, waar dat mensen naar op zoek zijn, dat mensen niet evident vinden dat ze nog iets kunnen, dat ik ze iets kan bijleren, dat het waardevol is. Want die eerste klant heeft ook echt heel vaak gezegd, amai, die module was echt waardevol. Of amai, ons vorige gesprek, dat was echt waardevol. Ik heb daar dat en dat uitgehaald. Dat ik dacht, oké. Ik kan die mens iets bijbrengen, want dat is een heel intelligente mens, maar op een heel ander vlak. En dat was voor mij, doordat ik dat voelde, van binnen voelde van oké, ik kan echt wel waarde toevoegen, dan pas ben ik voluit kunnen gaan. Omdat ik toen voelde van oké, ik bied iets aan waar dat ik iemand echt mee help. Dus dat was wel een hele grote switch in mijn hoofd.
Ja, dus met alles wat je nu inmiddels weet en heb ervaren, wat zou je de versie van toen willen zeggen?
Dat ze wat meer geduld moet hebben.
Geduld?
Ja, absoluut. Ik was heel ongeduldig en ik dacht altijd, allee, hoe komt dat nu dat ik nog die eerste klant niet heb? En hoe komt dit nu en hoe komt dat nu? Maar ik was natuurlijk ja, totaal ongekend. Mijn programma, wat ik aanbied, ik denk dat ik ook zo wat de enige ben die dat ongeveer op die manier zal aanbieden. Dus ja, dat moet een beetje groeien en dat moet wat naamsbekendheid krijgen. En ja, dus ik had ja, geduld. En als ik nu weet wat ik weet, had ik misschien veel vroeger contact opgenomen met iemand van een podcast. Omdat ja, dat praten, dat ligt mij wel en dat doe ik heel graag. En dat gaf ineens heel veel zichtbaarheid tegelijk. Dus dat helpt wel. Maar ik heb een hele tijd zo gedacht, ja, die module moet nog af zijn en dat moet nog af zijn. En oh, die website is er nog niet, kan ik daar wel al mensen aanspreken? Dus eigenlijk zou ik ook tegen mijn eigen zeggen, vroeger gaan, vroeger springen. Het hoeft nog niet allemaal 200% klaar te zijn.
Ja, yeah. Start before you're ready.
Zoiets.
Ja, ja. Dus dat geduld opbrengen, ja, ik zeg dan ook wel eens, je hoofd gaat eigenlijk sneller dan de realiteit, hè? Want in je hoofd zit je continu in die toekomst. En vanuit een soort geforceerde manier, terwijl de realiteit laat zien van, ja, dit is wat er nu gebeurt, dit is wat blijkbaar nu eerst moet gebeuren. Dus dat geduld opbrengen was een uitdaging voor je. Noem nog eens twee grote uitdagingen. Wat zijn twee andere dingen waarvan je denkt, wow, dat heb ik echt ervaren als pittig of als een big leap of ja, hier heb ik me enorm gefrustreerd over gevoeld. Dit was super spannend.
Ja, sowieso super spannend, maar extreem spannend vond ik. Ik was de eerste keer posten op LinkedIn, omdat LinkedIn is toch een professioneel platform. Dus mijn allereerste post, daar was ik zelfs vergeten een foto bij te steken. Dus dat was gewoon droge tekst. En ik dacht, oh nee, iedereen heeft dat nu gezien. Heel de wereld heeft gezien dat ik iets op LinkedIn gezet heb. Dus dat was ongelooflijk spannend. Maar ja, van ene keer daar iets op te zetten, je zei ook, maar je moet veel consistenter zijn. Je moet constant aanwezig zijn. Dus mij daar dan overzetten dat ik nog eens op LinkedIn en nog eens op LinkedIn en om een duur dagelijks op LinkedIn, omdat ik ook voelde dat daar de beste reacties kwamen. Dus dat was wel een hele grote struggle om elke keer mezelf te laten zien, zowel fysiek op foto, maar ook ja, al wat je schrijft, dat komt eigenlijk van heel, heel diep van binnen. En je kunt niet anders als jezelf zijn in zo'n tekst, want anders voelen de mensen dat ook wel, denk ik, als je probeert iemand anders te zijn. Dus dat vind ik een hele grote. Dat blijf ik zo wel nog wat een klusje vinden, ik ga dat eerlijk zeggen. Ik zou liever hebben dat je LinkedIn dat automatisch van alles genereert. Maar dat werkt natuurlijk zo niet. En wat dat dan ook een hele grote was, is heel veel de mindset altijd. Dus ik heb heel vaak tegen mij moeten zeggen van, is dat zo? Is dat niet gewoon je gedacht? Dus heel, heel vaak de dingen lastiger zien of denken dat dat lastiger is, gewoon omdat ik het in mijn hoofd al zo groot maak. En echt moeten leren, ja, denken je lijkt een ondernemer en niet alles persoonlijk pakken. Als iemand nee zegt, is dat niet omdat hij mij niet tof vindt, of, maar dan, misschien past dat gewoon niet op dit moment in zijn leven of in zijn financiële planning of wat dan ook. Dus mij eigenlijk minder persoonlijk aangevallen voelen, omdat de dingen nog niet lopen of omdat mensen nee zeggen of omdat mensen een opmerking hebben. Nu kan ik dat veel meer loslaten. In het begin was het allemaal heel persoonlijk en dacht ik al, amai, amai dit, amai dat. En nu is dat redelijk relax allemaal.
Ja, super fijn. Ja, misschien je deelde net ook een voorbeeld voordat we de opname starten. Over hoe je dan nu om bent gegaan in een sales situatie waar je eerder ja, het heel persoonlijk nam. Zou je dat willen delen hier? Want
zeker,
dat het merkend is.
Ja, dat is echt, ja. Voor mijn eigen is dat een gigantische ommezwaai, zal ik maar zeggen. Ik had vorige week een salesgesprek met iemand en die had toegezegd, dus ik was super blij. Ik had gevraagd, stuur mij uw gegevens zodanig dat ik een overeenkomstje kan opmaken. En die gegevens kwamen niet binnen, dus ik bel eventjes. Die man pakt niet op, die stuurt, ik bel u terug. Die belde mij niet terug. Dus ik stuur dan een paar dagen later van, kijk, kunnen we even een gesprek hebben? Want ik vermoed dat er iets speelt, aangezien dat ik uw gegevens niet heb ontvangen. En dan stuurde die van inderdaad, ik zit in mijn privéleven met een aantal issues. Dus we hebben dan nadien van de morgen eigenlijk een klein terugkoppelgesprek gehad. En die man zegt, ja kijk, het is eigenlijk om die reden, ik kan nu die inleg niet betalen. Ik kan die pas in januari betalen. Ik zeg, ja dat is geen enkel probleem. Dan beginnen wij gewoon in januari met het jaartraject. Laat ons contractje al in orde maken. En we zetten er gewoon in dat je in januari start. En hij dus over het... En eigenlijk, nu is dat heel relax en bijna vanuit liefde, gelijk als jij dat zegt. Hè, om door met liefde te willen kunnen kijken naar wat speelt er hier. Vroeger zou ik echt gedacht hebben, oei, die man die antwoordt mij niet meer. Die heeft hem bedacht, die wil toch mijn klant niet worden. Die heeft mijn tijd verdaan, die heeft dit, die heeft dat. En nu dacht ik echt, dat is heel raar. Die man was tijdens het gesprek heel enthousiast, die wilde dat heel graag doen. En nu hoor ik die niet meer. Wat zou er daar aan de hand zijn? Laat mij eens even gewoon even polsen van, wat is er aan de hand? Kan ik u mee iets helpen? Kan ik u er eens mee bijstaan? En dat was eigenlijk een heel fijn gesprek. En dat zou ik vroeger nooit zo aangepakt hebben.
Dan was je gewoon afgehaakt.
Ja, absoluut. Ja. Dan dacht ik direct, ja, die heeft mij aan het lijntje gehouden. Dan ging ik dat heel persoonlijk gepakt hebben. Terwijl, hoe blijkt dat het gewoon iets in die persoon zijn privéleven aan de hand was.
Ja, ik ben heel blij voor je dat je deze ontwikkeling hebt gemaakt. En ook blij voor je klanten. Want jij ziet mensen nu voor wie ze zijn. In plaats van, als ik het even plat sla van, dat is iemand die mij geld moet komen brengen en zelfvertrouwen. Dus dit is gewoon een hele waardige manier van contact. En ja, dus inderdaad vanuit liefde dit doen en interesse en kijken van wat speelt er, uitreiken, met een oplossing komen. En dat maakt ook dat jouw waarde stijgt.
Ja, en je zegt ook altijd committed, not attached. En in het begin heb ik daar heel hard mee geworsteld van hoe doe je dat? Maar dat is automatisch wat gekomen, denk ik. En ook daarstraks in dat gesprek dan met die man heb ik ook gezegd, voor mij is het belangrijk dat je voor jezelf bedenkt, heb je daar op dit moment headspace voor met datgene wat in je privé aan de gang is? Of zie je dat juist als een leuke afwisseling, iets waar dat je je even op kunt storten op momenten dat het moeilijk is? En hij zei, ja, voor mij gaat dat tweede zijn, ik ga me daar dan op kunnen concentreren en zo. Zeg, want als je hoofd vol zit, dan moet het niet nu doen. Dan zit je nu niet aan het goede adres, dan moet je daar nu geen tijd voor maken, dan is het misschien voor volgend jaar of binnen 3 jaar of whatever. En ik denk dat kunnen aanbieden van, het hoeft niet nu, dat voor beide partijen wel heel fijn is.
Ja, heel mooi. Hey, en hoe heeft de coaching jou geholpen om deze uitdagingen te overwinnen?
Door alles wat wij geleerd hebben op het gebied van mindset, de manier waarop dat jij en Mette naar gebeurtenissen kijkt en dat leert loskoppelen van gevoel of niet invullen voor een ander, hoe vaak dat ik dat nu voor mezelf zeg, dat zijn allemaal dingen, ik kende dat niet voordat ik bij u in de coaching gegaan ben. Dus ik vulde inderdaad heel veel dingen in voor een ander en als ik iets zag gebeuren, dan was het altijd direct helemaal diep binnenpakken en dat tastte direct met de persoon aan. Dat zijn echt dingen die, niet van vandaag op morgen, maar gegroeid zijn door dat jaartraject, door met u, met Mette, maar ook met de groep, problemen op tafel te kunnen leggen of die te bespreken of er eens langs alle kanten naar te kijken. Dat is wel iets wat ik voorheen nog niet gedaan had.
Dus wat heeft dat voor je betekend?
Dat brengt heel veel rust in mijn hoofd. Ik kan niet zeggen dat ik nu al elke dag rustig ben, zeker niet. Maar dat maakt wel dat je meer vanuit vertrouwen en vanuit zelfvertrouwen kunt gaan ondernemen. Als je altijd denkt dat alles persoonlijk is en dat alles op je persoon moet gepakt worden, ja, dat is een klein beetje destructief en soms ga je dan ook een beetje agressief reageren, want je voelt je aangevallen. Tegenover nu is dat meer rust in mijn hoofd. Is het van, past het voor een klant nu niet, dan past dat misschien volgend jaar. Als iemand nu iets aanvraagt en er komt niks uit, dat is niet erg. Ik heb je ook jarenlang gevolgd zonder dat ik klant geworden ben. Ik ben ook maar na 4-5 jaar u te volgen klant geworden. Ik weet dat ik heel veel zaadjes aan het planten ben. En dat vroeg of laat gaan dat allemaal wel plantjes worden. Zo. Dat is iets dat je... Ja, dat had ik alleen niet kunnen bekomen, denk ik, die rust.
Ja, mooi. Ja, dit gaat dus echt over mindset en persoonlijk leiderschap. Hoe heb je de coaching ervaren als het gaat om strategie? Echt om business bouwen?
Dat had ik ook nog nooit gedaan. We hebben dat wel gedaan met ons ander bedrijf, maar dat is heel organisch gegroeid. Dus dat was zo redelijk evident. Dit moest ik eigenlijk op relatief korte tijd van nul opbouwen. Dus op strategiegebied, we hebben elke 2 weken, denk ik, een strategiesessie. En voor mijn eigen had ik echt wel mij voorgenomen van, ik ga eruit halen wat erin zit. Dus eigenlijk zorgde ik elke keer als ik me iets vastliep, dat ik dat opschreef in een boekje. Dus ik had altijd mijn vraag klaar. En dan kon ik die in de groep stellen. Eerst gaf de groep meestal feedback, dan gaf jij feedback. En dan achteraf verwerkte ik dat nog eens in mijn eigen en keek ik van, ah ja, ze hebben dat gezegd, Nienke heeft daar dat over gezegd. En dan kon ik meestal weer terug de juiste richting pakken. Dus, dat, en dat kon over heel kleine praktische dingen zijn, maar dat kon ook echt zo ja, zijn over waar moet ik nu naartoe of waar moet ik nu aan werken of wat is nu het eerste dat ik moet vastpakken. Je zegt ook heel vaak van wat is het ene ding dat je nu moet doen dat al de rest onbelangrijk of minder belangrijk maakt. En dat is ook zoiets dat ik echt wel geleerd heb van u. Ik heb ook die boek dan gelezen natuurlijk. Van af en toe zet ik mij eens neer en denk ik echt na van wat moet er nu gebeuren om mijn bedrijf te doen groeien? Wat moet ik nu gaan doen? Wat is nu mijn volgende stap? Tegenover vroeger was ik bezig met mailtjes beantwoorden en ditjes en datjes. En je kunt altijd druk zijn, maar echt zo leren nadenken over je strategie en echt nadenken over wat nu, dat is echt iets dat heel vaak aan bod gekomen is, denk ik. En doordat anderen vaak in een andere fase zitten, hè, want iedereen zijn jaar traject start op een ander moment, leerde ook wel van degene die bijvoorbeeld al verder in het traject zitten. Ah, die is nu al met een webinar bezig. Ik ben daar nog niet aan toe, maar goed luisteren. Want misschien binnen een half jaar wil ik misschien ook een webinar geven. En welke tips komen er nu allemaal naar boven? En hoe pakte je dat aan? En ook, ja, door zo dicht bij u te staan, zal ik maar zeggen, kijkt ook wel heel hard naar hoe runde jij je business? Wanneer doe Nienke een webinar? Of wanneer stuur Nienke een nieuwsbrief uit? Of dat soort dingen, dat pikte dan ook wel heel hard op, omdat je daar heel bewust voor bent.
Ja. Heb je ook het idee dat je een kijkje achter de schermen van mijn bedrijf hebt gekregen?
Zeker. Ik ga niet zeggen, allee, ik denk niet dat je al uw geheimen zou prijsgeven, dat lijkt me ook raar. Maar je zegt wel heel vaak als we een vraag hebben van ja, ik doe het zo of in ons bedrijf is het zo, bij ons is het een die dat vastpakt en ik kijk daar zelfs niet meer naar of ik heb dat uitgegeven aan een die en die moet er zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Dus we weten denk ik redelijk hoe dat uw business opgebouwd is. Ja.
Ja, mooi om te horen. We hadden tussentijds natuurlijk ook regelmatig via de mail contact. Want jij hebt je eigen marketingmachine gebouwd. Hè? Want best wel een natuurtalent. Dat heb ik al heel vroeg, zag ik dat al. Hè? Dat, jij stuurde mij dan dingen die je had gecreëerd. En dat ik dacht, en je bent gewoon aan het doen wat nodig is. Je bent gewoon aan het bouwen, stap voor stap voor stap. Je bent het gewoon echt aan het implementeren. En dat klinkt heel logisch. Maar als coach zeg ik, dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn genoeg ondernemers die toch een beetje eigenwijs zijn en het niet gaan bouwen. En iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf weten. En iedereen heeft daar zijn eigen redenen en soms excuses voor. Maar jij bent gewoon een dedicated bouwer. Je bent gewoon, ja, de stappen heel simpel. Ik heb, weet je, de strategie. Ik zeg gewoon, ga je dit eerst doen, doe dat. En je bent het gewoon gaan bouwen. En ik zag dus heel snel dat je echt goed bent in contentcreatie. En ik zag dat al voordat je er zelf in geloofde. Kan je dat nog herinneren?
Ja.
Ja, hoe kijk je terug naar die periode?
Voor mij was dat frustrerend, want je zei ja, goed bezig en goed aan het schrijven en doe dat maar meer en zit daar consistent in. En ik dacht, ja, maar ik krijg daar geen reacties op en ik krijg daar geen werk uit. En dus voor mij voelde dat heel, aan de ene kant heel frustrerend, want ik zag nog geen resultaat, maar aan de andere kant, omdat jij me daarin steunde en zei van, echt, wat dat geschreven is goed geschreven. En dacht ik, oké, Nienke heeft veel meer kaas gegeten van marketing als ik ga dat gewoon voor waar aannemen en ik ga dat blijven doen en ik ga dat consistent doen. En uiteindelijk is dat inderdaad ook gebleken van, kijk, als je dat blijft doen en je doet wat je moet doen of zoiets, dat er wel uitkomt.
Ja.
Maar in het begin was dat zeker wel, al ja, mijn momenten frustrerend.
Ja, en dat was dan frustrerend. Ik denk ook omdat je in die fase nog wel het aardig persoonlijk nam.
Ja.
Snap je? Dus ja, dat je mogelijk, ik bedoel, ja, het is altijd het opstarten van een business is altijd uitdagend, maar dit zal het altijd blijven in het ondernemerschap, omdat je, kijk, opbouwen is één, succesvol maken is twee en succesvol houden is drie. En bij alle drie zal je altijd de visie al moeten hebben voordat je het ziet gebeuren. Ja. En dat is gewoon een skill. En de ene heeft het van nature meer. De een is nou eenmaal zonniger in denken dan de ander. Hè? Sommige mensen zijn gewoon wat pessimistischer of zijn gewend om in onmogelijkheden te denken. Ja, dat zijn allemaal groeven en patronen die dan flink in de weg staan. Dus het zal altijd nodig blijven. Alleen, het is natuurlijk heel fijn om op een gegeven moment te weten, dit is part of the game. Ik ben nu iets aan het bouwen, iets aan het creëren, aan het investeren. En het resultaat volgt later. Dus dat je voorbij de behoefte van instant gratification gaat. En dat is wat we natuurlijk willen. We willen er nu iets in stoppen en nu iets krijgen. Dus vroeger als je een tekening inleverde bij de juf, kreeg je meteen dat stickertje en de eye of your ball. Ja, en het ondernemerschap is dat niet zo. Hè? En daar zit vertraging. En dat kunnen uithouden is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja.
Ja, en ook een beetje practice what you preach, vind ik. Omdat uiteindelijk vraag ik juist hetzelfde van mijn klanten. Oké, ik ben geen business coach, maar zij moeten ook investeren. En ze weten vandaag nog niet hoeveel winst dat ze volgend jaar gaan hebben. En voor hen gaat dat ook buiten hun comfortzone zijn. Net als dat wat ik dit jaar gedaan heb, ook grotendeels buiten mijn comfortzone was. Dus er zitten eigenlijk heel veel parallellen te trekken. Wat ik bij u doorgemaakt heb, wat dat de klanten dan bij mij doormaken, oké, op een heel ander terrein, hè, in de bouw, maar daardoor kan ik ook heel goed relaten met mijn klanten, kan ik heel goed snappen dat sommige fases heel onzeker zijn, of dat ze soms even die stok achter de deur nodig hebben, gelijk als je bij mij geweest zit. Dus het trekt wel heel fel door, ook nu nog.
Ja, ja. Hey, nou ja, overduidelijk kom jij uit België, uit Vlaanderen. Wat zocht jij bij zo'n Nederlandse businesscoach?
Ja, waarschijnlijk zat ik al in een tunnelvisie of zo, maar ik was u al een hele tijd aan het volgen en al uw nieuwsbrieven en als ik uw masterclass gevolgd had en zo, dat resoneerde wel heel hard bij mij. Ik dacht altijd van, dat moet inderdaad anders kunnen dan zo van maandagmorgen tot vrijdagavond uw voeten voorbij lopen en in de file gaan staan en over stress thuiskomen om dan nog te beginnen roepen tegen uw kinderen omdat je het allemaal niet meer aan kunt. Dat is niet het leven dat ik voor mij voor ogen had als zijnde ondernemer. Ik had altijd wel het gevoel van oké, hard werken is niet erg, maar het moet ook wel leuk werken zijn. En dat had ik altijd het gevoel als ik naar uw brieven keek, alleen nieuwsbrieven keek of naar iets van u luisterde. Ik luister sowieso nu nog altijd trouwens naar al uw podcasts. Dat daar wel zo'n soort van levensvisie achter zat die heel hard bij mij resoneert. Ik hoor je ook heel vaak praten over dat je bijvoorbeeld met een van je zonen naar een concert geweest zit of dat je één op één met een van je kinderen ergens naartoe geweest zit of dat je met het gezin een mooie reis gemaakt hebt. Voor mij is dat ook de basis. Ik wil echt de tijd dat mijn kinderen nog thuis zijn zoveel mogelijk mooie momenten meemaken en dat hoeft niet altijd duur te zijn, maar aanwezig zijn, beschikbaar zijn, die dingen. Ik vind dat wel heel, heel belangrijk. En dat gaat niet als je nog 3 uur in de file staat voordat je thuis zit en dat je helemaal over je theewater thuis komt. Dat kan alleen maar als je iets doet dat heel dicht bij je ligt. Hè. Zowel in het aannemersbedrijf als nu in de begeleidingstrajecten dat ik doe. Dat ligt zodanig dicht bij mij dat mijn soort van evidentie is. Waardoor dat ik ook nog een aangename mama ben. En ik vind dat wel een heel belangrijke. En ik hoorde dat ook altijd in uw verhaal. En dat heeft heel hard geresoneerd. En of je dat Nederlands zet of Vlaams, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt.
Ja. Ja, want wat is er in jouw privéleven veranderd?
Ja, wat we in het begin gezegd hebben, ik werkte nog voor een bouwfirma. Ik had daar een redelijk hoge functie. Dus ik was eigenlijk altijd achter alle feiten aan het aanhollen. Zowel voor ons aannemersbedrijf als voor ons huishouden. Dus ik kwam thuis, ik moest keisnel beginnen koken, want die kinderen waren dan al hongerig. Of ik moest naar ons mama bellen, maar ja, mama, ik haal het toch weer niet. Wilde jij toch de kinderen gaan halen? Dat was een ongelofelijke stressboel. En daar wou ik absoluut vanaf. Dat was niet het soort leven, het kwalitatieve leven dat ik voor ogen had. En dat is heel fel gedraaid, want ik ga niet zeggen dat ik geen stress heb. Hè. En als er is een huis dat wij wil verkopen, wat langer blijft staan, natuurlijk, in mijn hoofd zit dat wel ergens. Maar dat is hier altijd nu georganiseerd. Wij kunnen op tijd eten. Als de kinderen thuis komen, ben ik thuis. Zij zijn huiswerk aan het maken. Ik zit hier achter mijn computer te werken. Maar als er iets is, ze kunnen tot bij mij komen. Onlangs was mijn dochter ziek. De juf belde. 5 minuten later sta ik aan school. Kan mijn dochter hier in de zetel een beetje ziek liggen wezen, terwijl ik rustig doorwerk. Maar heeft ze mij nodig, ja, zet ik mijn computer af en dan ga ik tot bij haar. Dat kun je niet doen als je ergens een uur en een half verder in een bedrijf zit, waar je constant van de een vergadering naar de andere moet lopen. En dat is natuurlijk het mooie aan uw eigen business, bouwen op de manier dat dat voor u past.
Ja. Wauw.
Ja, dat was voor mij heel belangrijk.
Wat betekent het voor je gezin dat je deze transformatie hebt gemaakt?
Ja,
iedereen op het hoor je.
Ja, iedereen vaart daar wel bij. Ze zijn dat denk ik ondertussen al gewoon. En eigenlijk zijn ze op dat gebied een klein beetje verwend tussen aanhalingstekens. Omdat ja, mama is er eigenlijk praktisch altijd. En voor Christophe, mijn partner ook, die moet zich bijzonder weinig aantrekken. Als hij lang op de werf staat, geen probleem. Thuis is eigenlijk alles geregeld. Ik zeg niet dat ik niet veel uren werk. Maar ik werk op de uren dat iedereen naar school is of dat iedereen ergens... Wel ja, ik kan de dingen heel gemakkelijk geregeld krijgen. Ik bespaar ook een uur en een half, twee uur en een half per dag door niet in die auto te zitten elke keer. Wat ik vroeger wel deed, dat is op een week heel veel tijd die genuttiger als dat kan besteden. Dus dat is ook wel fijn.
Ja.
Ik ga sporten op de momenten dat ik denk van nu moet ik even een half uur gaan lopen. Niemand heeft daar last van, want tegen dat ik terug ben en gedoucht ben en zo, dan pas komen de kinderen thuis. Of al ja, je kunt het meer regelen, gelijk als dat je vindt dat dat klopt voor u. Ik zeg niet dat dat alle dagen lukt, maar toch regelmatig.
Wauw. Ja. Wat een rijkdom.
Ja, dat vind ik ook wel.
Voor jullie allemaal. Super mooi. Hey, de laatste tijd hadden we af en toe wat mailcontact. En toen schreef je van, je zit de hele tijd in mijn hoofd. Ik denk continu, wat zou Nienke nu zeggen of doen?
Ja.
Vertel daar eens over.
Ja, mijn jaartraject is gedaan natuurlijk, maar als er dan zoiets op mijn pad komt waar ik van denk, oké, ik moet een beslissing nemen, dan probeer ik heel hard te denken, hoe zou Nienke daarmee omgaan? Hoe zou zij, welke raad zou ze mij nu geven, zodanig dat ik een wijze beslissing neem, zal ik maar zeggen. Niet zo'n beslissing vanuit onzekerheid of vanuit hapsnap, maar gewoon dat ik denk van, Like dat ik er juist dat voorbeeld aanhaalde van die klant die niet terugbelde, heb ik echt in mijn hoofd gezegd, hoe zou Nienke daarop reageren? Ah ja, Nienke zegt, kijk daar met liefde naar, reikt uit en hoort even wat speelt er bij de andere. Dus dan heb ik ook echt letterlijk gezegd, ik vermoed dat er iets speelt, kunnen we praten? Dat is, dan hoor ik eigenlijk wat dat jij heel het jaar door tegen ons gezegd hebt. Dat hoor ik dan in mijn hoofd en dan denk ik, ik ga dat zo verder aanpakken. Ik denk dat een beetje, brainwash is veel te groot woord, maar zo, je hebt wel je manier van denken grotendeels kunnen doorgeven.
Ja, dat is heel mooi.
Mooi.
En dan toch, ik als je coach zou dan toch zeggen van, als jij het kan bedenken, is het van jou. Dus het is het andere perspectief, hè? En je mag me er zo lang voor inzetten als nodig. Maar als jij het bedenkt, is het van jou. Kan je dat begrijpen?
Ja.
Ja.
Dus het is wat je bedoelt, maar het is wel door u aangereikt. Je hebt wel de voorzet gegeven een heel jaar lang door mij op die manier te leren kijken naar de dingen.
Ja, het begint echt bij ander denken. En door het andere denken ga je andere keuzes maken, andere acties ondernemen. Dus dat voorbeeld van dat salesgesprek en de follow-up daarvan is natuurlijk heel tekenend. Nogmaals, als jij het kan bedenken, is het van jou. En ik zeg dit om jou ook te bekrachtigen. Dat, kijk, en je mag maar zo lang gebruiken mentaal, zoals je als helpend is. Maar dat je mogelijk daarin al sterker, steviger in je schoenen staat dan je denkt.
Dat zou wel kunnen.
Ja.
Dat is in elk geval een groot verschil met een jaar geleden, dat weet ik heel zeker.
Ja, dus als je nu kijkt naar jezelf als ondernemer, hè, wat maakt je specifiek trots?
Ja, ik vind dat wel raar om luid op te zeggen, maar ik ben gewoon heel trots dat ik dat neergezet heb wat dat misschien nog niet bestond, maar dat wel heel hard bij mij past en waar ik nu ook van voel dat daar best veel vraag naar is, dat heel veel mensen op zoek zijn naar iemand die hun kan begeleiden om hun eerste vastgoedstappen te zetten en die echt wel de meerwaarde zien van mijn kennis en dat ik daar ook mee naar buiten durf komen en dat ik mijn mening durf uiten en dat ik soms iets durf schrijven van ik heb nu dat in de krant gelezen, maar ik ben er niet akkoord mee of kijk, dit staat in de krant, we zouden dat allemaal wat meer moeten doen of zoiets. Ik ben daar wel fier op dat ik dat durf, want dat blijft wel, ja, dat blijft wel buiten de comfortzone, dat blijft wel vanaf dat je kop boven het maaiveld steekt, weten dat er ook reacties komen. Ik zeker van Nederlanders, die gaan altijd net iets heviger. Maar kijk, ik denk dat ik daar wel het meest trots op ben.
Ja, heel mooi, heel mooi. Hey, mochten er luisteraars zijn die het ook wel interessant vinden om mogelijk iets te gaan doen met vastgoed, waar kunnen ze meer over jou vinden? Hoe kan jij ze helpen met een eerste stap in die wereld bijvoorbeeld?
Hoe kan ik ze helpen? Dat is misschien een heel eenvoudige tip dat ik geef, maar ga gewoon sowieso eerst al eens met je boekhouder en met je bank gaan praten, dat je al weet waar dat aan toe bent. Pas als je weet wat je kunt investeren en of dat gaat voor je vennootschap op dit moment, dan pas is het eigenlijk nuttig van de volgende stappen te gaan zetten. Want ik krijg ook soms mensen in gesprek die dan zeggen, ik zou dat heel graag willen doen, maar ik heb geen geld. Ja, vastgoed en geen geld, dat is heel moeilijk samen. Dus eigenlijk beginnen met de basis en dat is gewoon u informeren over, kan ik het? Kan mijn vennootschap het aan? En als dat al goed zit, dan is het kijken, kunnen we samen kijken van wat vinden we interessant. Er zijn mensen die graag industriepanden kopen, heel goed, maar daar kun je bij mij niet bij terecht. Maar even voor je eigen gaan nadenken van wat vind ik dan interessant? Wil ik dan kopen, renoveren, doorverkopen? Of wil ik liever iets kopen om te gaan verhuren? Zie ik renovatiewerken niet zitten? Ja, dan moet je naar nieuwbouw gaan kijken. Er is heel veel. Maar je moet, net als ik heb moeten zoeken naar wat past bij mij als ondernemer, moet je als investeerder ook kijken van wat past er bij mij. En het een zal beter rendementen geven dan standaard, dat is logisch. Maar iemand die zegt, ik wil absoluut geen werk daaraan hebben, ja, koopt iets nieuwbouw, uw rendement zal wel lager zijn. Mensen die zeggen, oh, ik vind dat wel tof om wat aannemers aan te spreken en materialen te kiezen en eventueel een indeling te herindelen. En die met mij samen aan de slag willen gaan, die gaan wat beter rendement hebben. Dat is logisch, maar die gaan er ook een klein beetje werk aan hebben.
Ja, helder. En is er dan op jouw website nog ergens iets aan te vragen of zo?
Mijn website is gewoon www.marijkevermeijeren.com. Mijn e-book staat daarop. Dat is redelijk omvangrijk. Dus daar krijg je echt wel al heel wat stappen en heel wat ideeën en tips aangereikt voor als je geïnteresseerd zijn in transformatie vastgoed. Maar ik ben ook heel aanwezig op LinkedIn, dus daar kun je ook best veel info lezen, maar ook trainingen aanvragen, want ik geef regelmatig zo wat van die mini-trainingsjes weg. Dat is vooral om je als potentiële investeerder al een beetje richting te geven, dat je daar al eens over nadenkt, dat je al een beetje weet, is dat iets voor mij? Is dat waar dat ik naar op zoek ben? Bij velen komt dat dan naar boven. Ah, dat is eigenlijk iets waar ik al lang over na aan het denken ben. En dan kunnen we daarmee aan de slag gaan.
Ja. En help jij zowel Vlaamse als Nederlandse mensen?
In principe is mijn werkregio Vlaanderen, omdat de regelgeving in Vlaanderen en Nederland helemaal anders is. Maar ik krijg wel heel veel aanvragen tegenwoordig van Nederlanders. Dus ergens moet ik daar toch nog eens over na gaan denken hoe dat ik dat concreet moet aanpakken. Want ik merk dat de wetgeving anders is. Ook jullie werken heel anders met hypotheken en zo. Bij jullie kunnen ook investeren met overwaarde die je creëert. Dat kan hier in Vlaanderen absoluut niet. Dus bij jullie zijn er andere mogelijkheden dan bij ons. Bij jullie wordt dan bijvoorbeeld verhuren harder belast dan bij ons. Dat allemaal, die verschillen moet ik nog wat gaan uitzoeken om te zien op welke manier dat ik Nederlandse ondernemers ook kan gaan helpen. Maar het staat op mijn to-do-lijstje, want ik zeg het, de laatste weken krijg ik daar ongelooflijk veel vragen over.
Nou, misschien dat er onder de luisteraars wel een paar mooie potentiële case studies zitten. Dat
kan.
Dat jij de Nederlandse markt kan gaan veroveren.
Ja.
En dat vind ik zo ontzettend leuk. Dat wil ik nog eventjes zeggen voordat we gaan afsluiten. De vastgoedwereld staat toch een beetje bekend om duister of snel, in ieder geval gladde jongens. En ja, jij bent gewoon een hele zachtaardige Vlaamse dame met het hart op de goede plek en heel erg gedreven om mensen heel goed te helpen. En dat vind ik zo ontzettend mooi en onderscheidend en eigen. En dus ik kan me ook heel erg voorstellen dat jij gewoon echt heel erg opvalt. Met de energie die je inbrengt en de manier waarop je je kennis deelt hierover. Dus ik denk een hele waardevolle aanvulling. En ik snap dat al die Nederlanders nu bij je aankloppen.
Ja, dank u wel. Ik heb gemerkt dat in Nederland de woningnood nog zo hoog is dan bij ons. En dat de prijzen zodanig hoog liggen, dat er wel ook wat frustratie op zit. Dus ik denk sowieso op regeringsvlak dat daar eens over moet nagedacht worden, maar tot spijt van wie het benijdt, maar het is niet mijn fout dat in Nederland dat er te weinig huizen zijn en dat de prijzen onbetaalbaar aan het worden zijn. Ik denk er in elk geval over na op welke manier dat ik de Nederlanders ook ga kunnen bijstaan. Want ik ben er zeker van dat daar ook inderdaad heel veel vraag naar is. Want er zijn heel veel mensen die het boeiend vinden. Dat lees ik wel in elk geval.
Ja, ontzettend leuk. Dank je wel voor het delen van jouw mooie transformatieverhaal.
Heel graag.
En alles is er al om lekker door te groeien en te genieten van Big Business What Is.
Dank je wel in elk geval voor het afgelopen jaar, want het was ongelooflijk boeiend. Soms spannend, soms zwaar, maar zeker boeiend.
Ja, ik heb het met ontzettend veel liefde gedaan.
Dank u.
Succes.
Dank u.
Hey, hier ben ik nog even. Want ik vind het belangrijk dat je weet dat je geen genoegen hoeft te nemen met een business waarin je pijnlijke concessies doet en niet het inkomen en de vrijheid hebt waar je zo naar verlangt. Dus maak je los van wat de standaard is van de middenmoot en ga verdienen wat je waard bent. Bestel mijn boek 5 Star Business vandaag nog op www.5starbusiness.nl en laat je inspireren om je standaard voorgoed te verhogen, zowel in je bedrijf als in je privéleven.